Er wordt voor u voorgelezen het tweede gedeelte van het boekje De Doop van John Norcott. En dat is tevens het zesde gedeelte van het thema Doop der Gelovigen. We beginnen bij hoofdstukje 6. Dat is: geen mate van genade of van de geest geeft voldoende grond om iemand te weerhouden van de waterdoop. Dat geen maat van genade of van de geest voldoende grond geeft om iemand te weerhouden van de doop, kan duidelijk blijken als u het volgende overweegt. We volgen 4 punten. Ten eerste, overweeg dat de doop uit de hemel is, zoals u kunt zien in Matthäus 21, vers 25. Nu, wat zou iemand weerhouden van een hemels gebod? Punt 2. Overweeg dat de Heere Jezus alle genade en de geest zonder mate had. Johannes 3, vers 34. En toch werd hij gedoopt in de rivier de Jordaan, zoals u kunt zien in Matthäus 3. Is Christus voor de gelovigen geen goed voorbeeld tot navolging? Punt 3. Overweeg waar het staat dat God de doop op deze manier beperkt heeft tot personen die weinig genade of weinig van de geest hebben. Nee, integendeel, heeft niet God zijn geest beloofd, opdat u zijn inzettingen bewaart en doet? Ezechiël 11. Punt 4. Overweeg dat de apostel van het ontvangen van de geest een argument maakt om tot de doop aan te moedigen. Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Handelingen 10. Wel nu, bedenk eens, deze mensen werden zodanig met de Geest gedoopt, dat zij met vreemde talen spraken en profeteerden. Het is een zonderlinge zaak om te profeteren en met vreemde talen te spreken. Een zodanige mate van de geest is er niet in onze dagen. Toch beval hij dat ze zouden gedoopt worden. Einde van dit hoofdstukje 6. Dan volgt hoofdstuk 7. De doop der gelovigen is een grote ordinantie. De grootheid van de ordinantie van de doop der gelovigen kan blijken als u deze 8 punten overweegt. Ten eerste, overweeg dat de doop een ordinantie is die het grote voorbeeld heeft. De overste leidsman van onze zaligheid heeft hem zelf in praktijk gebracht, zoals u ziet in Matthäus 3, want toen kwam Jezus om gedoopt te worden. En zo iemand mij dient, zegt Christus, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Johannes 12. Christus is het grote voorbeeld. Punt 2. Overweeg die grote naam waarin de doop bediend wordt. Doop dan dezelfde in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Matthäus 28. Deze naam die moet niet geminacht worden. Het is een grote naam. Punt 3. Overweeg het grote zegel dat de doop kreeg. Hoe werd de Heere Jezus verzegeld toen hij gedoopt werd? De hemelen werden geopend en een stem werd gehoord die zei: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Matthäus 3. De drie-eenheid kwam samen in Christus doop. Punt 4. Overweeg de grote aangelegenheid van de doop. Hij wordt gerechtigheid genoemd. En gerechtigheid is een grote zaak. Christus noemt de doop een betamelijke zaak. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Matthäus 3. Hij is een vervulling van alle gerechtigheid. Punt 5. Overweeg de grote opdracht van de doop. Het is een van de laatste geboden van onze gezegende zaligmaker na zijn opstanding, kort voor zijn hemelvaart, zoals blijkt uit Mattheüs 28. Gaat heen, onderwijst en doopt. Punt 6. Overweeg de grote belofte van de doop. Gaat heen, onderwijst en doopt en ik zal met u lieden zijn. Hier is de belofte van de heerlijke tegenwoordigheid van Christus. U hebt ook de belofte van de Heilige Geest. Bekeert u en wordt gedoopt en gij zult de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2. En u hebt ook de belofte of de zekerheid van de afwassing van uw zonde. Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen. Handelingen 22. En u zult ook de belofte van de zaligheid verbonden vinden aan de doop. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Markus 16. Christus tegenwoordigheid, de Heilige Geest, de vergeving van zonde en de zaligheid, het zijn allemaal grote beloften. Punt 7. Overweeg de uitnemendheid van de doop. Ieder woord van God is rein, maar de doop wordt de raad Gods genoemd. Ze hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, niet gedoopt zijnde. Lucas 7. Is de raad van God geen grote zaak? Punt 8. Overweeg dat nadat Christus naar de hemel is gegaan, hij de doop geboden heeft. In Handelingen 8 beval de geest Filippus zich te voegen bij de wagen. Het blijkt duidelijk dat de bedoeling hiervan was dat hij Christus zou verkondigen en de kameling zou dopen. En toen hij gedoopt was, ging hij weg met blijdschap. Hier hebt u één roepstem van de hemel. Een ander gebod van de hemel om te dopen, na de opstanding van Christus, vindt u als de Heere Jezus Ananias naar Paulus zendt. De Heere riep Ananias in een visioen en hij zond hem naar Paulus in Handelingen 9. En toen hij daar kwam, zei hij, en nu, wat vertoeft gij, sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen. Handelingen 22. Paulus vertelt ons dat dit de woorden van Ananias waren en hier hebt u weer een roepstem van de hemel om te dopen. Verder leest u in Handelingen 10 dat Cornelius een roepstem van de hemel kreeg om Petrus te laten halen die hem woorden zou zeggen waardoor hij zalig zou worden. Petrus kreeg een roepstem van de hemel om naar Cornelius te gaan. Daarom, ga af, niet twijfelende. Hier werd Petrus van de hemel gezonden om woorden te spreken waardoor Cornelius zalig zou worden. En u leest dat toen hij bij Cornelius kwam, hij beval dat zij zouden gedoopt worden. Zo ziet u dat de doop na de hemelvaart van Christus geboden werd. En dit alles kan dienen om aan te tonen dat de doop een grote ordinantie is. Einde van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8. Antwoord op de algemene tegenwerpingen. De verdorvenheid van het menselijke hart is zodanig dat hij tegenwerpingen zal maken tegen de helderste waarheid in Gods gezegend woord. Is er wel een van Gods waarheden waartegen geen bezwaren zijn aangevoerd? Ja, zijn er ook niet tegen God zelf tegenwerpingen ingebracht? Maar ik kan van de doop zeggen wat eenmaal iemand zei, in Handelingen 26, dit is in geen hoek geschied. Ik geef alleen deze waarschuwing uit de schrift, Handelingen 28, hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet zouden zien en zij zich bekeren en ik hen genezen. Pas er voorop om uw ogen te sluiten, dan weet ik zeker dat u gewillig zult zijn in de dag van Gods heerkracht. Maar als u verlangt dat uw gewetensbezwaren weggenomen worden, overdenk dan de antwoorden op de volgende tegenwerpingen. Er is dan een tegenwerping 1, want sommigen werpen tegen dat tot de voleinding van de wereld, dat wil zeggen tot het einde van die eeuw. Waarop ik antwoord, dit kan niet de betekenis van de tekst zijn. Ten eerste, omdat Christus de apostelen beveelt de mensen te leren te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nu, denkt u dat alle dingen die de apostelen hen moesten leren onderhouden, alleen maar duurden tot het einde van die eeuw? Christus gebiedt hen zich te bekeren, te geloven, heilig te zijn en gedoopt te worden. En moeten wij niet langer dan tot het einde van die eeuw ons bekeren, geloven en heilig zijn? Ten tweede, Christus belooft zijn tegenwoordigheid tot de voleinding van de wereld. Ik ben met u lieden tot de voleinding der wereld. Nu heeft Christus slechts zijn tegenwoordigheid beloofd tot het einde van die eeuw. Dit zou een vreselijke leer zijn. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De belofte van zijn tegenwoordigheid moet dus in alle eeuwen voortduren, zoals het woord ook vertaald kan worden. Ik ben met jullie in de eeuwen, oftewel tot de voleinding der wereld. Daarom, onderhoud alles tot de voleinding van de wereld. De tweede tegenwerping is de waterdoop was de doop van Johannes. Dan antwoord ik, was de doop van Johannes uit de hemel of uit de mensen? De doop van Johannes die was uit de hemel, Matthäus 21. En verder, Johannes moest slechts Christus wegbereiden voor hem heen. Gij zult voor het aangezicht des Heren vooruitgaan om zijn wegen te bereiden. Johannes bereidde dus slechts de weg van Christus. Het was daarom de weg van Christus en niet de weg van Johannes. Maar bovendien heeft Christus de doop niet geboden en hebben de kerken hem niet in praktijk gebracht na de dood van Johannes en na de opstanding van Christus. Heeft Christus niet gezegd, gaat heen, onderwijst en doopt. En wilt u dan zeggen dat dit de doop van Johannes was? De derde tegenwerping. Besnijdenis en vooruit hebben geen enkele kracht, maar alleen een nieuw schepsel. Galaten 6. Ik antwoord, eens was de besnijdenis iets toen de Heere Mozes wilde doden vanwege de besnijdenis in Exodus 4. En toen de Heere zei dat al wie niet besneden werd uit het volk uitgeroeid zou worden in Genesis 17. Nu, in het evangelie is de besnijdenis niets, omdat ze is afgeschaft. Zo gij u laat besnijden, zal Christus u niet nut zijn. Galaten 5 vers 2. Maar wilt u zeggen dat Gods raad niets is? De doop is Gods raad. Lucas 7. En is dat niets? De doop is een gebod van de Heere Jezus. En is zijn gebod niets? De vierde tegenwerping. Ik ben gedoopt met de geest wat het wezen is. De waterdoop is slechts maar een schaduw. Ik antwoord. Dat zou u even goed van alle andere inzettingen kunnen zeggen. Zij zijn slechts schaduwen. Het avondmaal is slechts een schaduw. Het gebed, het horen en de prediking zijn slechts schaduwen. En welke kant wilt u dan op? Bovendien, de vraag is niet of de doop een schaduw is. Is hij u een gebod? Als hij een gebod is, betwist dan Christus gezag niet, opdat hij niet toornig zal zijn. Verder noem de waterdoop een schaduw, maar bedenk dat Christus zich eraan onderwierp. En wie bent u dan? Wilt u wijzer zijn dan Christus? En bovendien, de mensen in Handelingen 10 werden gedoopt met de geest en ze spraken met tongen en toch werden zij gedoopt in water. Bedenk. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. Lucas 16. De vijfde tegenwerping. Komt de doop niet in de plaats van de besnijdenis? Ik antwoord, zeker niet, want er is geen enkel woord van God voor zoiets dergelijks. En u moet niet wijs zijn boven hetgeen geschreven is. 1 Korinthe 4. Overweeg verder dat de besnijdenis alleen aan de jongetjes betrof, maar in Handelingen 8 staat, toen zij geloofd, werden zij gedoopt, beide, mannen en vrouwen. De zesde tegenwerping. Zijn niet heel geleerde mensen voor de kinderdoop? Ik antwoord, de fariseeën en de wetgeleerden, dat waren de geleerde mensen, die hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, niet gedoopt zijnde. Lucas 7. Zeg niet wat zij zeiden. Heeft iemand uit de oosten in hem geloofd? Johannes 7. Luister naar Christus' antwoord. En Jezus antwoordde, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Matthäus 11. Verder. Als geleerdheid in dit geval een argument was, dan zijn veel kardinalen en jezuïeten ook geen geleerde mensen? De zevende tegenwerping. Zijn er niet heel godzalige mannen, predikanten van gemeenten die de kinderdoop aanhangen? Ik antwoord, u mag een apostel niet verder navolgen dan hij Christus navolgt. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 1 Korinthe 11. Verder, voer geen voorbeelden van goede mensen tegen een uitdrukkelijk schriftwoord aan. U hebt een uitdrukkelijk schriftwoord. Toen zij geloofden, werden zij gedoopt bij de mannen en vrouwen. Handelingen 8. Elia, die was een goed man, en hij riep om vuur uit de hemel, maar wij moeten dat niet doen. Jozefat was een goede koning, maar de hoogten die werden niet weggenomen. 1 Koningen 22. Volg geen voorbeeld na tegen een schriftwoord in. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen. Exodus 33. De achtste tegenwerping. Er is geen schriftwoord tegen het dopen van kinderen. Ik antwoord. Nadab en Abihu werden met vuur verbrand, omdat zij deden wat de Heere niet geboden had in Leviticus 10. En verder, als u met een schriftwoord een uitdrukkelijk schriftwoord bedoelt, dan is mijn vraag, waar vindt u een schriftwoord dat zegt, u zult geen klokken dopen? U kunt immers in het boek der martelaren lezen dat men dat deed. Waar vindt u een schriftwoord dat zegt, u zult geen speeksel, room of zout in de doop gebruiken? Dat doen immers de Rooms-Katholieken. Maar u moet weten, als bewijs tegen de kinderdoop is het genoeg dat hij niet geboden wordt. De negende tegenwerping. Werden niet hele huisgezinnen gedoopt? Ik antwoord, er staat uitdrukkelijk dat ze allen geloofden. Hij werd gedoopt en al de zijnen. Hij verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Handelingen 16. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis en vele van de Korintiërs geloofden en werden gedoopt. Handelingen 18. Of Handelingen 16 over Lydia en haar hele huis werden gedoopt. Hier wordt geen melding gemaakt van man of kinderen, of ze een ongetrouwde vrouw of een weduwe was. Alleen worden ze broeders genoemd. De tiende tegenwerping. Eens waren kinderen lidmaten van de kerk, en we lezen niet dat ze afgesneden werden. Ik antwoord, de natuurlijke takken werden afgebroken door hun ongeloof, en als ze weer tot geloof komen, kunnen ze weer ingeënt worden, maar tot dan zijn ze afgebroken. Romeinen 11. Verder, Nu onder het evangelie is de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Matthäus 3. En daarom moet u niet menen bij uzelf te zeggen dat u Abraham of een gelovige tot uw vader hebt. Want dit is het vaste woord van God. Zo kunt u zien dat de Sadduceeën afgewezen werden toen ze voor de doop kwamen en meenden bij zichzelf te zeggen dat ze Abraham tot hun vader hadden. En bovendien, kinderen waren lidmaten van de nationale Joodse kerk. Maar waren ze ooit leden van een particuliere kerk onder het evangelie? Toen kinderen lidmaten waren, waren ook alle knechten die met geld gekocht waren lidmaten, de welke niet is van uw zaad, Genesis 17. God zoekt nu onder het evangelie de zulken om hem te aanbidden, die hem aanbidden in geest en waarheid, Johannes 4. En verder, toen was er een middelmuur des afscheidsels, maar deze scheidsmuur is afgebroken. En nu is God geen aannemer des persoons, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Handelingen 10. De 11e tegenwerping is het voorrecht van de kinderen van gelovigen onder het evangelie minder dan onder de wet? Ik antwoord, wat bedoelt u met een voorrecht? Was het een voorrecht om onder de wet te zijn, of is het nu een voorrecht om onder het evangelie te zijn? Of bedoelt u met voorrecht het bezitten van de beloften waarover de apostel u zegt, niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen der beloftenis? Romeinen 9. Of bedoelt u met voorrecht het deel hebben aan de zichtbare inzetting van de besnijdenis? Is de besnijdenis dan zulk een voorrecht, die de apostel een juk noemt, dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen? Handelingen 15. Is dit dan een voorrecht dat u bedoelt? De 12e tegenwerping. Het zaad was in het verbond. God maakte een verbond met Abraham en zijn zaad. Ik antwoord, wat bedoelt u met verbond? Bedoelt u het verbond dat gemaakt werd op de berg Sinaï, een werkverbond? Bedoelt u een genadeverbond waarin God belooft hun God te zijn? En maakt u dit genadeverbond dan voorwaardelijk? Bent u van mening dat Ismaël, Saul, Jerobeam, de zoon van Nebat, Agas en al zulke mensen in het genadeverbond waren? Of bent u van mening dat zij hun aandeel in het genadeverbond verloren? En maakt u er zo feitelijk een werkverbond van? Overweeg daarom dat God een verbond met Abraham en zijn natuurlijke zaad maakte om hen het land Kanaan te geven. Genesis 17. Maar als het gaat om de belofte van leven en zaligheid, dan werd deze aan Abraham en zijn geestelijke zaad gedaan. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. Galaten 3. Als u deze tekst wilt geloven, dan is er weinig moeilijks aan de tegenwerping. De kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Romeinen 9. De 13e tegenwerping. De kinderen waren zo ver in het verbond dat het hun een recht op de ordinantie gaf. Ik antwoord, de besnijdenis werd bij erfenis vastgezet op Abraham en zijn zaad en zijn knechten. Maar waar wordt de doop bij erfenis vastgezet op het natuurlijke zaad van de gelovigen? Het priesterdom was door een verbond bij erfenis vastgezet op de stam van Levi en zijn zaad, zoals u kunt lezen in Jozua 18 en Numeri 25. Wilt u nu de bediening bij erfenis vastzetten op predikers en hun natuurlijke zaad? Maar wat het punt van de doop betreft, kwamen er niet velen om gedoopt te worden? En toen zei Johannes, meent niet bij uzelf te zeggen dat u Abraham tot uw vader hebt, Matthäus 3, Daarmee liet hij duidelijk zien dat hun vleeselijke recht afgesneden werd door het evangelie. Nu is de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En let verder hierop dat Abraham een schriftwoord had als grond om zijn zaad te besnijden. Maar waar is een schriftwoord om kinderen te dopen? De 14e tegenwerping. Christus die heeft gezegd, laat de kinderkens tot mij komen, want de zulken is het koninkrijk Gods. In Marcus 10. Dan antwoord ik, de tekst vertelt u duidelijk dat ze niet gebracht werden om gedoopt te worden, maar opdat Christus zijn handen op hen zou leggen en voor hen zou bidden. Hier staat niets over de doop. In Matthäus 19 en Marcus 10. De 15e tegenwerping. Er staat, u komt de belofte toe en uw kinderen, in Handelingen 2. Ik antwoord, doe uw eigen ziel zoveel recht dat u wel de hele tekst leest, want dan zult u zien wat er staat. U komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Hier ziet u dat de belofte is voor degene die geroepen worden. Misschien zegt u dat dit woord roepen geen betrekking heeft op de kinderen, maar op degene die verre zijn. Maar dan antwoord ik, het moet noodzakelijk betrekking hebben op de kinderen en hun ouders en alle die verre zijn, omdat dit de belofte is uit Handelingen 2 en Joël 2. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, op uw zonen en uw dochters, op de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Als de belofte van de geest voor de kinderen is, ook al waren ze niet geroepen, dan geldt één van tweeën. Of de belofte faalt, en dat te denken is vreselijk. Of alle kinderen van gelovigen zijn deze heerlijke geest deelachtig. Maar de dagelijkse ervaring bewijst het tegendeel. Vele van de kinderen van gelovigen zijn vleeselijk en hebben de geest niet. De belofte wordt alleen vervuld aan diegene die de Heere onze God zal roepen. De 16e tegenwerping. Ik ben als kind gedoopt en waarom moet ik dan opnieuw gedoopt worden? Ik antwoord dan, men zegt van het huwelijk, niet het bed maakt het huwelijk uit, want dan zou de hoererij het huwelijk zijn. Maar een toestemming voor de wet in een verbond maakt het huwelijk uit. Zo zeg ik van de doop, niet het water dat men op het gezicht laat vallen, maakt de doop uit, maar een vrijwillige toestemming en onderwerping aan Christus, overeenkomstig de regel of de schrift, maakt de doop uit. Welnu. Toen u een kind was, gaf u geen toestemming. U kunt er helemaal niks van weten, dan alleen van horen zeggen. U weet niet wanneer het was, u had geen geloof in de daad, en al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Romeinen 14. U bent dus nog niet gedoopt. Verder, wij vinden aan het begin van Handelingen 19 dat er mensen opnieuw gedoopt werden omdat er een gebrek in hun doop was. Zij waren gedoopt toen Johannes zei dat zij geloven zouden in degene die komen zou. Maar Christus was al gekomen en daarom werden zij opnieuw gedoopt. In vers 5. En welke gebreken zijn er in uw kinderdoop geweest? Ten eerste, er was geen regel om u als kind te dopen. Ten tweede, u was niet een juiste persoon, want u behoorde te geloven en gedoopt te worden. Ten derde, u werd alleen besprengd en niet begraven in de doop, zoals Christus begraven werd en geboden heeft. Nu, wilt u datgene doop noemen, wat alleen een traditie was, die u overgeleverd werd van uw voorvaderen, terwijl de Heer Jezus zijn dierbaarste bloed gestort heeft om u te verlossen van die traditie van uw voorvaderen? 1 Petrus 1. Tegenwerping 17. Velen leggen zoveel nadruk op de doop dat ze ons er alleen maar meer afkerig van maken. Ik antwoord: is er ooit door iemand meer nadruk opgelegd dan door Christus, die zei dat zij de raad Gods tegen zichzelf verwierpen, niet gedoopt zijnde? Lucas 7. En is het niet onze plicht om te strijden voor het geloof dat eenmaal den Heilige overgeleverd is? Judas 3. Tegenwerping 18. De kinderen van gelovigen zijn heilig en daarom moeten zij gedoopt worden. Ik antwoord: evenals er staat dat de kinderen heilig zijn, zo staat er ook dat de ongelovige man heilig of geheiligd is door de gelovige vrouw. Deze heiligheid staat geheel ten dienste van het huwelijk, want de apostel spreekt in die plaats in 1 Korinthe 7 over het huwelijk. En of degene die geloofd hebben, met een ongelovige man samen moeten leven of hem moeten wegsturen. De heiligheid waarover hier gesproken wordt, staat geheel ten dienste van hen. Want we lezen: op de bellen der paarden zal staan de heiligheid des Heren, en de potten in het huis des Heren zullen heilig zijn. In Zacharia 14. Welnu. Denkt u dat dit voldoende grond geeft om klokken te dopen, waarover u kunt lezen in het martelarenboek? Er is zoiets als heilig zijn ten dienste van de gelovigen, zoals alle schepsel wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed, in 1 Timotheus 3. Alle dingen zijn rein voor de reinen, dat wil zeggen, ze staan hun ten dienste, Titus 1. Zo zijn kinderen heilig en zijn ongelovige mannen geheiligd ten dienste van hen. Maar als u denkt dat de kinderen van gelovigen inherent heilig zijn, vertelt uw ervaring u niet het tegendeel? Zien wij niet dat godzalige mensen goddeloze kinderen hebben en dat slechte mensen heilige kinderen hebben? Zij zijn dus alleen heilig ten dienste van hen. Ze zijn niet in onreinheid geboren. Tegenwerping 19. Toen de kinderen vroeger besneden werden, werden volwassen mannen besneden, maar vervolgens werden kinderen besneden. Zo ook onder het evangelie. Toen de doop voor het eerst bediend werd, werden mannen en vrouwen gedoopt, maar vervolgens werden kinderen gedoopt. Ik antwoord: toen God de besnijdenis voor het eerst gebood, beval hij dat zij bediend zou worden aan kinderen, al wat mannelijk is. Maar toen Christus de doop gebood, beval hij dat mensen onderwezen zouden worden, en dat ze zouden geloven en gedoopt worden. Hij gaf nooit een gebod om kinderen te dopen. Overweeg eens, wij hebben het leven en de handelingen van de apostelen en de eerste gemeenten gedurende verscheidene jaren. En in die tijd werd niet één kind gedoopt. Paulus werd enige tijd na Christus hemelvaart bekeerd en was 14 jaren in Christus, 2 Korinthe 12. In deze 14 jaren werden er zeker wel kinderen geboren, maar niet één van hen werd gedoopt. Tegenwerping 20. Het waren heidenen die in de dagen van de apostelen gedoopt werden. Ik antwoord: was de Heer Jezus een heiden? Hij werd gedoopt. De kameling was een aanbidder van de ware God. Cornelius was een man wiens gebeden en aalmoezen voor God opkwamen tot een gedachtenis. Waren zij heidenen? Ja, is het niet zo dat degene die kinderen dopen, heidenen dopen? Wij zijn van nature kinderen des torens, Efeze 2. U bent het die pleit voor het dopen van heidenen, wij pleiten voor het dopen van gelovigen. Tegenwerping 21. Paulus zegt: Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. In 1 Korinthe 1. Ik antwoord: Paulus heeft gedoopt. In 1 Korinthe 1. Hij heeft Crispus, Gaius, het huisgezin van Stefanus en verschillende anderen gedoopt. Wat hij deed, deed hij volgens opdracht of door aanmatiging? Nee. Hij deed het niet door aanmatiging, dus deed hij het volgens opdracht. Hij was gezonden om te prediken. De doop maakte deel uit van zijn predikambt. Filippus werd gekozen tot diaken, toch doopte hij de kameling. De doop maakte deel uit van zijn werk. Handelingen 8. Wie geroepen is tot prediker, heeft dus geen roeping nodig om te dopen. De doop behoort tot zijn werk. Tegenwerping 22. Er werden 3000 mensen op één dag gedoopt. Hoe konden ze allemaal op één dag ondergedompeld worden? Ze konden wel besprenkeld worden, maar niet ondergedompeld. Ik antwoord, ze konden best ondergedompeld worden, want er waren 12 apostelen en 70 discipelen. Dus 82 mensen. Ze konden best 3000 mensen dopen op één dag. Het einde van het 8e hoofdstuk met allemaal tegenwerpingen tegen de doop der gelovigen en antwoorden daarop. Volgt nu hoofdstuk 9. Dat is de doop der gelovigen in vergelijking met de kinderdoop. Er volgen 28 vergelijkingen. Matteüs 28. De doop der gelovigen heeft een gebod. Vergelijking, de kinderdoop heeft geen gebod. Handelingen 8, de doop der gelovigen heeft veel voorbeelden. Vergelijking, de kinderdoop heeft geen voorbeeld. De derde vergelijking, de doop der gelovigen is uit de hemel. Matteüs 21. De kinderdoop is uit de mensen. 4. De doop der gelovigen is de raad van God. Lucas 7. De kinderdoop heeft de raad van mensen. 5. De doop der gelovigen werd heerlijk verzegeld. In Matteüs 3. De kinderdoop werd nooit door God verzegeld. 6. In de doop der gelovigen oefent de gedoopte persoon geloof. Vergelijking. In de kinderdoop oefent het kind geen geloof. 7. In de doop der gelovigen onderwerpt de persoon zich in daden van gehoorzaamheid. In de kinderdoop bewijst het kind geen daad van gehoorzaamheid. 8. In de doop der gelovigen weet de persoon wanneer hij gedoopt wordt. Kinderen weten niets van hun doop. Gelovigen herinneren zich wanneer zij gedoopt zijn. Kinderen herinneren zich hun doop niet. 10. Gelovigen worden met Christus begraven door de doop. Romeinen 6. Kinderen worden niet begraven, zij worden alleen besprenkeld. 11. Alle gelovigen die gedoopt worden zijn in het verbond der genade. Niet alle gedoopte kinderen zijn in een genadeverbond. 12. Alle gedoopte gelovigen ontvangen vergeving van zonden. Handelingen 2. Niet alle kinderen ontvangen de vergeving van zonden. 13. God heeft beloofd dat allen die geloven en gedoopt worden zalig zullen worden. Marcus 16. God heeft niet beloofd dat alle kinderen die gedoopt worden zalig zullen worden. 14. Gelovigen verblijden zich wanneer ze gedoopt worden. Handelingen 8. Kinderen verblijden zich niet, maar ze huilen meestal wanneer ze besprenkeld worden. 15. De doop der gelovigen heeft het duidelijke woord van God achter zich. Matthäus 28. De kinderdoop heeft alleen menselijke gevolgtrekkingen achter zich. 16. De hele wereld kan onweerlegbaar bevestigen dat gelovigen door de apostelen gedoopt werden in Handelingen 8. De hele wereld kan niet bevestigen dat enig kind door de apostelen gedoopt werd. 17. Allen die kinderen dopen, erkennen dat gelovigen gedoopt werden. Alle gedoopte gelovigen ontkennen dat kinderen gedoopt werden. 18. Gedoopte gelovigen nemen wettig deel aan het avondmaal des Heren. Gedoopte kinderen nemen niet wettig deel aan het avondmaal des Heren. Alle gedoopte gelovigen zijn levende stenen geschikt voor Gods huis. 1 Petrus 2. Niet alle gedoopte kinderen zijn levende stenen en geschikt voor Gods huis. 20. Gedoopte gelovigen bouwen op Christus door hun eigen geloof. Degenen die kinderen dopen, bouwen op het geloof van een ander. 21. Degenen die gedoopt zijn op hun eigen geloof, zullen nooit verloren gaan. Johannes 10. Degenen die gedoopt zijn op het geloof van een ander, kunnen verloren gaan. 22. Gedoopte gelovigen zijn bekeerd en zullen nooit in de verdoemenis komen. Johannes 5. Gedoopte kinderen zijn niet bekeerd en kunnen in de verdoemenis komen. 23. Gedoopte gelovigen zijn niet de kinderen des torens. Johannes 3, vers 36. Gedoopte kinderen kunnen nog onder de toren zijn. 24. Gedoopte gelovigen weten dat Christus dierbaar is. 1 Petrus 2. Gedoopte kinderen weten niet dat Christus dierbaar is. 25. Gelovigen hebben Christus lief en bewaren zijn geboden. Johannes 14. Gedoopte kinderen hebben Christus niet lief en bewaren zijn geboden niet. 26. Gedoopte gelovigen aanbidden God in geest en waarheid, en God zoekt de zulken die hem alzo aanbidden. Johannes 4. Kinderen weten niet wat ze zullen aanbidden. 27. De doop der gelovigen moet stand houden zolang Gods woord stand houdt. Matthäus 5. De kinderdoop moet ophouden omdat hij niet het woord van God heeft. 28. Gedoopte gelovigen kunnen de Satan afslaan zoals Christus deed door te zeggen: er staat geschreven, zij geloofden en werden gedoopt. U kunt de Satan niet afslaan door te zeggen: er staat geschreven, kinderen werden gedoopt, want dat staat niet geschreven. Einde van dit hoofdstuk 9. Volg nu hoofdstuk 10 met duidelijke schriftplaatsen aangaande de doop zonder enige menselijke gevolgtrekking vanuit de wijsheid van de mens. Er worden allemaal Bijbelteksten aangehaald. Het begint bij Matthäus 3 vers 13 en 15 tot 16. Toen kwam Jezus tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Matteüs 21 vers 25 De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? Indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Lucas 20 vers 6 Indien wij zeggen uit de mensen, zo zal ons al het volk stenigen. Lucas 7 vers 29 tot 30 De tollenaars die gedoopt waren, rechtvaardigden God, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. Matteüs 28 vers 19 Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Handelingen 2, vers 38 en 41 Bekeert u, en in iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, die dan zijn woord gane aannamen, werden gedoopt. Markus 16, vers 16 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Handelingen 8, vers 12 Maar toen zij geloofden, werden zij gedoopt... Beide mannen en vrouwen. Handelingen 8, vers 36 tot 38 En de kameling zeide, Zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, Indien gij gelooft, zo is het geoorloofd. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. Handelingen 9, vers 18 Saulus, dus hij, stond op en werd gedoopt. Johannes 3, vers 22 Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. Johannes 4, vers 1 Jezus maakte en doopte meer discipelen dan Johannes. Handelingen 10, vers 47 en 48 Kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Handelingen 18, vers 8 En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heren met geheel zijn huis... En velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. Handelingen 22 vers 16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heren. Romeinen 6 vers 4 Wij zijn dan met hem begraven door de doop in den dood. Galaten 3, vers 27 Zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 1 Petrus 3, vers 21 Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. 1 Korinthe 12, vers 13 Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Handelingen 16 vers 33 tot 34 En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. Hij was met al zijn huis aan God gelovig geworden. Lucas 3 vers 21 en 23 Het geschiedde, toen Jezus ook gedoopt was, dat de hemel geopend werd, en hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren oud te wezen. En dan de laatste tekst, Johannes 3, vers 23. Johannes doopte in Enom bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. Einde van hoofdstuk 10. Dan volgt hoofdstuk 11, overwegingen tot besluit. Ten eerste overweeg dat wanneer zielen zich schamen, God hun de ordinanties en de vormen van zijn huis zal bekendmaken. Ezechiël 43. De Evangeliekerk heeft haar vormen. Punt 2. Overweeg dat wanneer God aan enige ziel een nieuw hart geeft, hij dat doet om hem geschikt te maken voor Gods inzettingen. Ik zal hun een nieuwe geest geven, en ik zal dat stenen hart uit hun vlees wegnemen. En ik zal hun een vlezen hart geven, opdat zij wandelen in mijn inzettingen en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. Ezechiël 11. Overweeg hoe gevaarlijk het is om een ordinantie van God te weerstaan. Lees Romeinen 13 vers 2. Zij hebben de raad Gods verworpen, niet gedoopt zijnde. Lucas 7. Punt 4. Overweeg welke oordelen de verandering van Gods inzettingen vergezeld hebben. Jesaja 24. Zie, de Heere maakt het land ledig en hij keert deszelfs gestaltenis. Dat is een verandering, maar waarom? Zij veranderen de inzetting. Christus gebiedt, geloof en laat u dopen. En mensen dopen kinderen die niet geloven. Oordeelt u maar of dit een verandering van de inzetting is. Punt 5. Overweeg wat Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, wedervaren is in Leviticus 10. Zij offerden wat de Heere niet geboden had. Het was niet verboden, maar dat is niet genoeg. Het was ook niet geboden. De kinderdoop is niet verboden, maar de Heere heeft hem ook niet geboden. Punt 6. Overweeg dit. Waar een gebrek in de doop was, daar vindt u dat mensen opnieuw gedoopt werden in Handelingen 19. Wel nu. Als in uw kinderdoop u niet het rechte voorwerp was en die niet in de rechte vorm plaatsvond, dan behoort u opnieuw gedoopt te worden. Deze passage is in latere drukken weggelaten. Punt 7. Overweeg dit. Als het geen doop was wat u als kind ontvangen hebt en u sindsdien nog niet gedoopt bent, dan leeft u in het verzuim van een groot evangelieordinantie. Zult u datgene gehoorzaamheid noemen wat niet uw daad was, wat niet uw toestemming had, waarvan u niets wist, wat u zich niet kunt herinneren zelfs en waarin u geen geloof had? En zult u dat dan doop noemen, wat niet uit uw gehoorzaamheid voortvloeide, maar de wil van uw ouders was? Punt 8. Overweeg dat de inzettingen behouden moeten worden zoals ze overgegeven worden in 1 Korinthe 11. De doop werd aan gelovigen en niet aan kinderen overgegeven. God heeft inderdaad de besnijdenis aan kinderen overgegeven, maar heeft nooit de doop aan kinderen overgegeven. Punt 9. Overweeg dat velen die niet gedoopt zijn sinds zij geloofd hebben, de doop aan hun kinderen ontzeggen. Laat ik hun dit vragen, als hun eigen kinderdoop voor hen voldoende was, maar zij hem nu aan hun kinderen ontzeggen, waarom achten zij hun eigen kinderdoop dan voldoende? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? 1 Koningen 18. 10. Overweeg dat het buiten alle twijfel is dat gelovigen gedoopt werden. Het dopen van kinderen is op zijn best maar twijfelachtig. Over de kinderdoop is dikwijls gereden twist. Maar wanneer werd over de doop der gelovigen gereden twist? Het staat woordelijk zo uitgedrukt. Zij geloofden en ze werden gedoopt. Nu is het niet beter om een ontwijfelbare weg te bewandelen dan een duistere weg? Punt 11. Overweeg dat er menigten voorbeelden van de doop der gelovigen zijn. Zie elders in dit boek. Maar er is niet één voorbeeld van de kinderdoop. Punt 12. Overweeg dit. Stel dat de zaligheid van uw ziel afhing van deze vraag. Werden gelovigen gedoopt of werden kinderen gedoopt? Zou u dan niet zeggen, beslist gelovigen? Punt 13. Overweeg dit. Evenals het geboorterecht een recht gaf op de besnijdenis onder de wet, zo gaf het geboorterecht ook recht op het priesterschap. Welnu, u zou de doop zonder een schriftwoord bij erfenis willen vastzetten op het zaad van de gelovigen. Waarom zult u dan niet de bediening bij erfenis vastzetten op het zaad van de predikanten? Zou het geen vreemde logica zijn om te zeggen, het zaad van de predikers onder het evangelie is minder bevoorrecht dan het zaad van de priesters onder de wet? Punt 14. Overweeg dat wij over niemand moeten gevoelen boven hetgeen geschreven is. In 1 Korinthe 4. Welnu, als de kinderdoop niet geschreven is als een ordinantie, oordeel dan niet dat hij een ordinantie is. Punt 15. Overweeg dat Christus getrouw is geweest in geheel zijn huis. Hebreeën 3. Als het de wil van zijn vader was geweest dat kinderen gedoopt zouden zijn, zou hij beslist zo getrouw zijn geweest dat hij ons er één woord over nagelaten had in zijn gezegende schriften. Punt 16. Overweeg dat Mozes, de knecht des Heren, in Exodus 25 alles deed naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Zullen dan niet de knechten des Heren alles doen naar het voorbeeld dat hij ons in het Nieuwe Testament getoond heeft? Dit is het voorbeeld dat ons opgetekend nagelaten is. Zij geloofden en ze werden gedoopt. Handelingen 8. Punt 17. Overweeg of degene die zo afhankelijk zijn van hun gevolgtrekkingen zonder een duidelijke tekst, aan de pausgezinden en anderen dezelfde gevolgtrekkingen zullen toegeven voor altaren, koorhemden en andere zaken. Er staat immers dat alle dingen met orde moeten geschieden en zij zeggen, koorhemden zijn ordelijk, hekken rondom de avondmaalstafels zijn ordelijk. Enzovoorts. Punt 18. Overweeg dat de schrift zo nauwkeurig is in het optekenen van de verschillende omstandigheden van gedoopte personen. Zie Handelingen 16. De tijd, de sabbat, de plaats aan de rivieroever, de gewoonte, het gebed placht te geschieden, het gezelschap, vrouwen, de naam, Lydia, haar beroep, een purperverkoopster, haar verblijfplaats, de stad Thyatira, haar godsdienst, die God diende, haar daad, zij hoorde Gods woord, welker hart de Heere heeft geopend, het instrument, woorden van Paulus gesproken. Zo ook in Handelingen 16, er worden zoveel omstandigheden genoemd, maar nergens staat er één woord over dat ooit enig kind gedoopt werd. Waarom zou dit weggelaten zijn als het Gods wil was dat kinderen gedoopt zouden worden? Punt 19. Overweeg dat er slechts een enig wetgever is die behouden kan en verderven. Jacobus 4. In Jesaja 33. De Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. Welnu, waar heeft deze Heere een wet gegeven om kinderen te dopen? Deze ene wetgever heeft niet één wet gegeven om kinderen te dopen. Punt 20. Overweeg of niet alles, het dopen van kinderen, peetvaders en peetmoeders, het kruisteken bij de doop, de beloften en geloften die voor de kinderen gedaan worden, overweeg of dan niet alles ingevoerd is door menselijke verdichtsels of dezelfde tijd of om dezelfde redenen. Punt 21. Overweeg of het veilig is om gevolgtrekkingen toe te staan tegen een uitdrukkelijke regel in onderwijst en doopt. Matteüs 28. Punt 22. Overweeg of tegen degene die kinderen dopen niet eenmaal door de Heere gezegd zal worden uit Jesaja 1: wie heeft zulks van uw hand geëist? Punt 23. Overweeg of ook maar één evangelieordinantie zoveel duidelijke woorden heeft als de doop der gelovigen. Punt 24. Overweeg of gedoopt worden niet een rechtvaardigen van God is en of u van uw kant niet Gods raad verwerpt wanneer u niet gedoopt wordt. Lucas 7. Punt 25. Overdenk of degene die de kinderdoop aanhangen niet de doop breken als een teken van wedergeboorte en overweeg of alle of enige gedoopte kinderen wedergeboren zijn. Punt 26. Overdenk of degene die niet merken op al Gods geboden niet eenmaal beschaamd zullen worden. Psalm 119. Punt 27. Overdenk of Abraham zijn kind durfde te besnijden zonder een woord van Gods gebod. En hoe durft u dan een kind te dopen zonder zulk een woord? Punt 28. Overdenk of wij niet moeten staan naar de zuiverheid van de inzettingen en of die inzettingen die de uitdrukkelijke regel van de schrift hebben niet het meest zuiver zijn. En dan ten laatste punt 29. Overdenk of bij Christus komst niet zij en zij alleen het wel gedaan zullen horen uit Matteüs 25, die gedaan hebben wat hij geboden heeft en zoals hij het geboden heeft. Nu, ik smeek u te overwegen wat over deze zaak gezegd is. De heerlijke God der waarheid, geef u de geest der waarheid. Mag die geest u leiden in alle waarheid en mag hij u opbouwen en u een erfdeel geven onder de geheiligden. In oprechtheid en met ongeveinsde liefde tot God en uw ziel zijn deze dingen geschreven. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus zelf, heilige u geheel en al, naar lichaam, ziel en geest, en geven u een hart om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Einde van het boekje van John Norcott. Volgt nog een korte levensschets van John Norcott. Het is geschreven door Joseph Ivamy. Het is overgenomen uit de Gospel Standard van 2016. Mr. John Norcott blijkt Mr. Spilsbury te hebben opgevolgd als predikant van de gemeente in Old Cravel Lane, Wapping, Londen. Hij was waarschijnlijk lid van de gemeente in Petit France geweest, omdat in 1675 de naam Zuster Norcott in haar ledenlijst voorkomt. Zijn naam staat tussen de namen van de Londense predikanten die in 1674 een open brief ondertekenden. Het blijkt dat hij een zeer verstandige, geliefde en nuttige dienaar van het evangelie van Christus is geweest. Iemand die hem heel goed gekend heeft, zei: hij was een bijzonder aangename en uitnemende prediker. Hij was er bijzonder goed bedreven in om de verborgenheden van het evangelie diepgravend te onderzoeken. Hij had meer inzicht in schriftteksten dan de meeste mensen die nu nog in leven zijn, en was zeer zorgvuldig in het snijden van het woord, opdat iedereen te rechter tijd het zijn bescheiden deel zou krijgen. Hij blies de evangeliebazuin op een zeer aangename manier en verwekte geestelijke blijdschap in de harten van zijn hoorders. In zijn gebeden voor zondaars en in de vermaningen die hij tot hen richtte, waren zijn tranen en smekingen geschikt om hun diamanten harten te doen breken. Hij was ervaren in het woord der gerechtigheid. Terwijl hij Gods kinderen altijd kostelijk brood voorzette, wist hij hoe hij hen zowel met melk als met vaste spijzen moest voeden. De plaats van de eredienst was altijd overvol met hoorders. Hij ging zo op in zijn werk dat hij waarschijnlijk zijn dagen verkort heeft door zijn overmatige arbeid. Hij heeft zijn leven niet lief gehad tot de dood toe. De gemeente groeide veel door zijn werkzaamheden. Door middel van het woord en door de werking van de geest in zijn bediening was hij een instrument om velen te rechtvaardigen. Zo werd hij een vader in Christus, die vele geestelijke zonen en dochters had. Zijn bediening duurde slechts kort, maar omdat hij met al zijn macht deed wat zijn hand voor God te doen vond, deed hij veel werk in weinig tijd. Hij had een zeer katholieke geest. Hij had alle dienaars van Christus lief en hij bad vurig voor hen. En dit werd in sommige gevallen niet beantwoord, omdat zijn standvastigheid en beslistheid in het pleidooi voor de ordinantie van de doop der gelovigen hem vijanden bezorgde onder zijn broeders die de kinderdoop aanhingen. Deze zeer uitnemende, ijverige en trouwe dienaar van het evangelie ontsliep in de Heere op 24 maart 1676. Zijn begrafenispreek werd op 28 maart door de Benjamin Kitsch gehouden in Gravel Lane, Wapping. Het bedehuis kon de aantallen mensen niet bevatten die zich verdrongen om de preek te horen. Velen die Mr. Kitsch bekwame en waardige predikanten noemt, waren bij de droevige gelegenheid aanwezig. De tekst die door de overledene gekozen was, was Psalm 89, vers 49. Wat man leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Mr. Kitsch noemt zichzelf iemand die de overledene een hartelijke en ongeveinsde liefde toedraagt. Hij blijkt zijn preek te hebben gehouden onder veel beroering in zijn gemoed en met grote droefheid in zijn hart. Hij begint direct door te zeggen: ik hoef u de reden en de aanleiding voor deze bijeenkomst niet mee te delen. Ik ben ervan overtuigd dat hier een bedroefde vergadering is. Of ik al dan niet in staat ben om te preken, dat kan ik niet zeggen, maar ik weet zeker dat ik gereed ben om te rouwen. Mag ik bij deze gelegenheid niet de woorden van David gebruiken bij de dood van Abner? In 2 Samuel 3: weet gij niet dat te deze dagen een vorst, ja een grote in Israël is gevallen? Wie zijn meer eer waard dan degene die God eer bewijst en die hij gebruikt als gezanten van Christus? Het is geringe waardigheid om in zijn plaats met arme zondaars te onderhandelen over hun eeuwige staat en toestand. En is er wel een grotere reden tot smart en rouw dan om van zo iemand beroofd te worden? Mr. Kitsch publiceerde deze preek onder de titel Een dagvaarding naar het graf, oftewel de noodzaak van een tijdige voorbereiding op de dood. De preek is opgedragen aan alle oprechte christenen die deze preek gehoord hebben, maar meer in het bijzonder aan die arme, getroffen en bedroefde gemeente die in God de Vader en in onze Heere Jezus Christus is en die samenkomt in de Old Gravel Lane nabij Wapping, Londen. Mr. Kitsch zegt: Hij is heen gegaan om de vrucht van zijn arbeid te eten. Het is mijn wens dat al die uitnemende preken die u van zijn lippen gehoord hebt, niet met hem begraven zullen worden. Ik hoop dat de vrucht ervan in uw levens gezien zal worden. En als sommige preken gepubliceerd zouden kunnen worden, zouden ze van grote dienst kunnen zijn voor Gods volk en anderen in het algemeen. Het is mijn vurige verlangen dat de Heere, de arbeider die u hebt, zal laten blijven en dat hij te zijner tijd iemand anders onder u zal zenden om het grote verlies dat u nu leidt te vergoeden. Ik verlang dat zondaars in uw midden bekeerd zullen worden, dat ware gelovigen versterkt, bemoedigd en vertroost zullen worden, en dat alle tezamen opgebouwd zullen worden in de liefde, met als doel dat u onberispelijk bevonden zult worden in de dag van Jezus Christus. Samen met deze rouwpreek zijn twee treurgedichten en een naamgedicht gedrukt. Ze bestaan allemaal uit zeer bescheiden regels, maar ademen de warmste genegenheid en de hoogste eerbied voor de gedachtenis van Mr. Norcott. Er staat niet waar hij begraven werd, maar hier volgt de epitaaf die op zijn grafsteen geplaatst werd. Als volgt: hier onder deze steen ligt het stof van Norcott tot de opstanding van de rechtvaardigen. Zijn ziel is naar de hemel gevloden en staat daar met Christus en alle heiligen aan zijn rechterhand. Toen hij op aarde was, spaarde hij zijn leven voor Christus niet. Het was zijn dagelijkse zorg te bidden en te preken en God te smeken, dat zondaars zich zouden bekeren om hun ziel te redden. Zijn werk is gedaan, zijn zandloper is leeg, en wij mogen allen besluiten dat hij gezegend is tot in eeuwigheid. Hier volgt nog een ander grafschrift, geschreven door Mr. Benjamin Kish. Het dient behouden te blijven op grond van de achting en de genegenheid voor zijn overleden vriend en broeder, waarvan die voortreffelijke predikant blijk gaf. Al dus luidt dat: hier ligt een aangename en godzalige prediker, die zijn meester Jezus en de zielen van zondaars zo innig lief had, dat hij zijn kracht uitputte, en daardoor, naar men denkt, zijn einde verhaaste. Hij bracht zichzelf naar het graf door te prediken, om de kostbare zielen van zondaars te redden. Hij ligt hier slechts te slapen, hij is niet gestorven. Voor God leeft hij, naar Christus is zijn ziel gevloden, en weldra moet hij weer wakker worden, en altijd met Christus in heerlijkheid regeren. Waarschijnlijk stierf Mr. Norcott op middelbare leeftijd, hoewel er niets gezegd wordt over zijn leeftijd. Een van de treurdichten verwijst naar tegenstand waarmee hij te maken kreeg van de kant van sommige pedobaptisten. Dit kwam ongetwijfeld door het werk dat hij over dat onderwerp publiceerde. De argumenten voor de doop der gelovigen worden duidelijk en krachtig uiteengezet, en er wordt aangetoond dat de kinderdoop een door mensen uitgevonden ritueel is. Maar er staat niets in wat met recht iemand kan beledigen. Dit kleine boekje draagt als titel: de doop op duidelijke en getrouwe wijze opengelegd, overeenkomstig het woord van God, waarin het heerlijke voorbeeld van onze gezegende zaligmaker Jezus Christus wordt voorgesteld. Ik kon er niet achter komen wanneer dit werkje voor het eerst geschreven werd. Het is door de auteur opgedragen aan zijn zeer geliefde vrienden en broeders in en rondom Wapping, die onze Heere Jezus liefhebben in oprechtheid, kinderen van één vader, deelgenoten van de heerlijke geest der genade. En uit deze opdracht blijkt dat hij zich op afstand van de gemeente bevond, wellicht door vervolging, want hij zegt: geliefde broeders, het was Jozefs lot dat hij gescheiden werd van zijn broeders, maar God heeft het ten goede gedacht. Hoewel dit op het ogenblik zelf niet zichtbaar was, werd het te zijner tijd duidelijk. Jozefs dromen gingen in vervulling, en al hebben de schutters hem hevig beschoten en hem bitterheid aangedaan, toch is zijn boog in stijvigheid gebleven. O, hoe goed is het om oprecht te zijn voor de Heere! Het is een van de droevigste boosheden van onze tijd dat broeders op broeders schieten. Maar dit zal waarlijk een barmhartigheid zijn, als ons enige doel zal zijn Christus meer te genieten en gelijkvormig te worden. Een onderdeel van gelijkvormigheid aan onze Heere Jezus is gehoorzaamheid aan de kostbare ordinantie van de doop. Aangezien ik meen dat u Christus uw hoofd mag najagen, heb ik u deze enkele gedachten ernstig in overweging gegeven, samen met een getuigenis van mijn ongeveinsde liefde voor u. Ik heb gelezen over twee heel goede vrienden die een groot deel van de dag hadden besteed aan een meningsverschil tussen hen. Ze konden zich niet met elkaar verzoenen en zo gingen ze uit elkaar. Een van hen moest denken aan de tekst in Efeze 4 vers 26. Daarom liep hij snel naar die ander terug en hij zei: de zon gaat onder. En daardoor waren zij onmiddellijk met elkaar verzoend. Mijn broeders, onze zon gaat onder. Binnenkort breekt de eeuwigheid voor ons aan. Zullen wij dan niet denken aan het werk dat wij voor de Heere te doen hebben? Dit voortreffelijke boekje is in 11 hoofdstukken verdeeld, wat u zojuist allemaal is voorgelezen. En het exemplaar dat hier voor mij ligt, is de 5e editie, gecorrigeerd en gedrukt in 1721. Er staat een aanbeveling voorin, die ondertekend is door William Kiffing en Richard Claridge. Er staat geen datum boven deze opdracht, maar ze blijkt voor in de 3e druk te zijn toegevoegd. De schrijvers van het voorwoord zeggen: de auteur van deze korte en duidelijke verhandeling was iemand die onze Heere Jezus en zijn heilige inzettingen waarlijk lief had. Hij bepaalde zijn hele koers volgens het kompas van het woord, door het voorschrift of het voorbeeld van de schrift, tot zijn voortdurende regel in godsdienstige zaken te maken. De meningen of de interpretaties van andere mensen waren niet de maatstaf waaraan hij zich hield. Nee, met de hulp van de Heilige Geest spande hij zich in om te ontdekken wat de Heere zelf in zijn woord gezegd had. En daarom blijft hij, door heel dat boekje heen, steeds dicht bij de schrift, terwijl hij geen gezag toekent aan wat hij uiteenzet, behalve het gezag van de schrift. Hoe dit werkje ontvangen is, kan hieruit blijken. Sinds de eerste editie, die hier in Engeland uitkwam, is het ook herdrukt in Holland en werd het onlangs in het Wels vertaald. Nu het zeldzaam geworden is en er veel vraag naar is, heeft de boekverkoper het advies gekregen om het te laten herdrukken. Dit is het einde van het boekje De Doop, op duidelijke en getrouwe wijze opengelegd door John Norcott, en tevens het 6e deel van het thema Doop der Gelovigen, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders zonder toestemming publiceert.